Dus het gaat om een verborgen koninkrijk van David, een verborgen volk ook, dat blijkt wel. Want er staat, de jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een, Ploni Almoni was dat, te kennen gegeven. En zulk een, dat weet u allemaal wel, denk ik, langzamerhand, hè, of niet? Zulk een, dat is, dat weten we niet wie dat is dus, zo betekent het, de uitdrukking letterlijk, hè. Mr. X hebben wij hem genoemd, ooit. Want wij kwamen hem eerder in de Bijbel al tegen. Het blijkt namelijk de broer te zijn van Boas. Nee? Het is de broer van Boas, zulk een. Nou, in ieder geval, zo noemde Boas hem. U weet hoe dat was in de geschiedenis van Rut. Hoe was dat precies ook alweer? Rut en Naomi, zij moesten gelost worden. In Zuid-Frankrijk, dat weet je. Nee, dat was met de duiven, maar dat is weer wat anders. Maar, hoewel, het heeft er iets mee te maken natuurlijk. De duiven moeten gelost worden, dat is bekend, hè. De geest moet uitgestort worden en dat soort dingen. Maar daar gaan we het nou niet over, hè. Nee, Rut en Naomi moesten gelost worden. En toen bleek dat er een losser was voor Boas. Want Boas zou wel willen lossen, maar zegt hij, er is iemand die is dichter, die heeft hogere rechten, heeft oudere rechten. En dat was dus gewoon zijn broer. En die broer wordt op een gegeven moment geroepen. Hé, zulk een, kom eens even hier. Ploni Almoni, hè, in het Hebreeuws, min of meer. Kom eens even hier. En toen werd hen deze zulk een het verhaal verteld. En dan zegt zulk een, die zegt, goed, ik zal haar lossen. En toen zei Boas, dat kan wel zijn, maar dan moet je ook met Rut trouwen. Want het hoort er dan bij. Vanwege de instelling van het zwagerhuwelijk en al dat soort dingen meer. Er zou een nageslacht moeten verwekt worden voor Rut. Want anders had die lossing geen zin natuurlijk. Hè? Want die erfenis moest gelost worden en moest dan in de familie blijven zo enzovoort. Dus ze moest trouwen met Rut. En toen zei Ploni Almoni, hij zegt, dat ken ik niet, want dan verspeel ik mijn eigen erfenis, want ik heb al een erfenis. Dus ik kan moeilijk voor een ander ook nog een erfenis delen. Dat komt dan bij elkaar, dat kan niet. Het is of het een of het ander. Hij zegt, ik heb al wat, dus ik kan het niet doen, doe jij het maar. En dus werd Boas te lossen. Nou, het verhaal is dan heel gemakkelijk. Want dan blijkt dat de tweede losser pas Israël, want daar is het een beeld van, lost. De eerste doet het niet, de tweede wel. Of anders gezegd, pas in tweede instantie wordt Israël gelost of gewoon verlost. Want dat is uiteraard hetzelfde. Nou, dus de betekenis is eenvoudig dit. Dat Boas is een beeld van de Messias die in de toekomst zal verschijnen. De komende sterke man, weet u wel. En deze Ploni Almoni is een type van de verborgen losser. Kortom, de verborgen Christus of gewoon de Heilige Geest, dat is hetzelfde, de verborgen Christus in deze bedeling. En de erfenis die deze man al had, die deze zulk een al had, is dus gewoon een beeld van de gemeente. Er staat niet bij wat het was, dat doet er ook niet toe, want juist dat maakt het bewijs zo sterk. We weten niet wie die man was, want er wordt verder niet verteld, en we weten niet wat zijn erfenis was in het verhaal van Rut. Maar daarom weten we wat het is. Het is namelijk de gemeente. Christus en de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Zulk één komt nog vaker in de Bijbel voor. Maar zulk één is dus gewoon een beeld van de Christus nu. Of, zo u wilt, de Heilige Geest. Want dat is zoals bekend hetzelfde. We komen de man later nog eens een keer tegen. Want toen blijkt hij met een kruik water op zijn schouder te lopen naar de opperzaal, waarin de Heer en zijn discipelen vervolgens terechtkomen. Maar dat staat allemaal in het Nieuwe Testament. Want toen stuurde ze de Heer zijn discipelen naar de stad en hij zegt, ga tot zulk een enzovoorts. En die wordt beschreven, die zulk een. Want zulk een blijkt te zijn een man met een kruik water. En de man met een kruik water is dus de waterman. En de waterman is gewoon een beeld van de geest. Want wat brengt de waterman voort? Wat brengt hij voort? Stromen van levend water, het woord van God dus. Ja. Nou, Wat staat hier nou over deze Plony-Almoni, over deze Zulkeen? Er staat dat David zegt, er wordt David gevraagd, waar heb je die jongelingen? Is er niemand bij u? Ben je maar alleen? Toen zegt David, nee, de jongelingen heb ik de plaats van Zulkeen te kennen gegeven. Dat wil zeggen, op de plaats van Plony-Almoni, in de erfenis, moet je eens voorstellen, de erfenis van deze broer van Boas, deze erfenis die hij niet verspelen wilde, op die plaats, daar bevinden zich de jongelingen van David. Ik hoop dat u dat oppakt, hè? Die losser in de dagen van Rut zei, nee, ik heb al een erfenis, die wil ik niet kwijt. Die erfenis bestaat in principe uit onroerend goed. Grond dus in elk geval. En misschien met een huis erop of weet ik veel. En nou zijn we een paar jaar verder. In dezelfde familie, want David stamt af van de, is de kleinzoon van, geloof ik, van Boas, dus goed, hè? Boas. En dan, nee, Obed-Edom, dan Izii en dan David. Dus achterkleinzoon wordt het dan, hè? Achterkleinzoon van Boas. En Boas was dan weer de broer van die Plony-Almoni. Dus het was inderdaad familie, dus dat kan aardig kloppen. Maar het is die erfenis waarover in Rut gesproken wordt, dat is de plaats waar nu de jongelingen van David zijn. Een verborgen plaats dus eigenlijk. Ik kom later nog een paar keer voor, hoor, in de geschiedenis. Maar goed, dat zal ik me nou niet in verdiepen. Maar het gaat erom dat het er helemaal een schildering is van de tegenwoordige bedeling, namelijk van de gemeente. Waarin de Messias niet zichtbaar aanwezig is, maar waarin zijn woord gepredikt wordt. Want Christus zelf verbergt zich. En wij zijn als jongelingen, wedergeborenen dus eigenlijk, pas wedergeborenen, zijn we op deze plaats verborgen. Dat is de gedachte. Waarna het verhaal verder gaat hier in 1 Samuel 21. En blijkt dat David wat eten nodig heeft. Brood heeft hij namelijk nodig. Dat zal best wel, want u weet hoe het was met de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Daar hebben we hier eens een beeld van. Die heeft brood en wijn nodig. En het verhaal van het brood vindt u hier. Het blijkt te zijn het brood van de tafel der toonbroden. Dus toch een tafel met brood. Ongetwijfeld ook een parallel met het avondmaal. Nou, hoe dan ook, dat brood wordt dan vervolgens door David meegenomen en gegeten, wat eigenlijk niet zou kunnen, omdat het brood slechts gegeten mocht worden door de priesters, terwijl David geen priester was. Maar voor de gelegenheid mocht het wel. En het leuke is dat het later door de Heer Jezus wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. En dan zegt hij, heb je dan nooit gelezen over David, hoe hij de broden at, enzovoorts. Wat dus een bedekte verwijzing was naar de dagen die zouden volgen, de dagen namelijk van de roeping van de gemeente uit de heidenen enzovoorts. En de verwijzing naar het hoge priesterschap van Christus, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dus de verwijzing naar het nieuwe verbond. Ja, niet rechtstreeks, maar als die mensen de moeite zouden genomen hebben om het nog eens na te zoeken dan in 1 Samuel 21, dan zouden ze dus terechtgekomen zijn bij dit verhaal en zouden ze terechtgekomen zijn bij het verhaal van Rut en al die dingen meer. En zo kom je er dus wel weer op. Maar als je dat niet doet, ja, dan niet. Hè. Dus wat ik nou maar probeer aan te tonen, is dat dit nop dus een uitbeelding is van de tegenwoordige bedeling. Dus maar even op. En zo ga ik dan weer terug naar Jesaja 10. Waar dan stond in vers 32. Nog een dag blijft hij te Nob. Zij genade dat bij Nob niet staat wat er gebeurt. Er gebeurt namelijk niks. Hij blijft daar gewoon. Ook dat is een overeenstemming met de betekenis van Nob. Er gebeurt verder niks. Het is een verblijf. Het is een soort oponthoud. Een soort uitstel. Want zo kun je ook inderdaad de tegenwoordige bedeling beschouwen of beschrijven. En dan vinden we eigenlijk dat het begin van deze opsomming van plaatsnamen, namelijk Ai, dat spreekt over een verwoesting. Aan de ene kant een ruïne, maar spreekt ook over het begin der dingen. Het spreekt over het begin van bijvoorbeeld de roeping van Abraham, die woont bij Ai. Het spreekt over het begin als Israël in Canaan aankomt, want dan komt men ook onder Jozua bij Ai terecht. En daarom ligt het voor de hand om Ai in verband te brengen met bijvoorbeeld, want het gaat over Israël, om het in verband te brengen met het begin van de roeping van Israël. Dat zou kunnen. En als u dan met mij het verhaal volgt, dan betekent het dat we dus beginnen bij Israël wat in Kanaan komt, wat dan met veel moeite in ieder geval Ai inneemt en dat is het dan. En het eindigt, het verhaal eindigt met Nob. En dat is een beeld van de tegenwoordige bedeling, daar zijn we heel wat jaren verder natuurlijk. En daarna komt hij te Jeruzalem. En het verhaal gaat dan ook verder met vers 32. Nog een dag blijft hij ten op en dan hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Dossi, de Heere der Heerscharen, zal met geweld de takken afkappen enzovoort. En dan 11 vers 1, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izei. En het eigenaardig is dat we via Nob al helemaal terecht waren gekomen in de familie van Izei. Want Izei was de zoon van Obed-Edom en Obed-Edom was de zoon van Boaz en Boaz was de broer van Ploni Almoni. En zo komen we dan toch nog in Nob. Zie, langzamerhand past het in het verhaal. Nou, de gedachte is, nou mijn gedachte was dan, dat het de plaatsnamen die hier tussenin genoemd worden, iets te maken hebben met de historie van Israël uit het verleden. Vanaf dat men in Canaan terechtkomt, tot de uiteindelijke vervulling van alle beloften aan Israël. En het wordt dan weergegeven in deze reeks van 12 plaatsnamen. Dat is niet zo gek, want we krijgen er eerst 3. Ajat, Migron en Michmas. Ajat is dus de ruïne, zoals gezegd. Migron weten we verder niks van, maar dat betekent zoiets als overhaast. Of onbezonnen, of iets voorbarigs. Iets wat te vroeg was, hè? Overhaast. Of onbezonnen, vertaalt men het. Dan betekent dat men te vroeg ergens terechtgekomen is. En dat komt overeen met bijvoorbeeld, Jozua zou hen in de rust brengen, maar Jozua heeft hen niet in de rust gebracht, want anders had hij daarna niet gesproken over nog een andere rust. Maar nou ben ik aan het citeren uit Hebreeën, voor het gemak. Hè? Dat betekent dus dat men toen weliswaar in Canaan aankwam en toen misschien meende dat het dit de vervulling bracht van de belofte die God aan Abraham gedaan had, maar dat was het niet. Het was voorbarig. Het was overhaast en het was ook dus nogal onbezonnen. Zover was het nog niet. Dat is Migron. En dan noem ik Michmas. Want we noemen de 3 bij elkaar nu. Ajat, Migron en Michmas. Want Michmas betekent verborgen of opgeborgen. Dat wil zeggen, wat komen moest, komt nog niet. Het wordt nog bewaard. En wat ik dus nu doe, is die 3 plaatsnamen bij elkaar binden. Ze staan er trouwens in 1 vers ingedeeld, als ik het goed heb. Hè? Vers 28. We binden ze bij elkaar. En het lijkt mij te zijn, maar ik zeg dat met een nodige slag om de arm. Het lijkt mij te zijn dat die 3 namen bij elkaar een uitbeelding zijn van de dagen van de richteren. En dat zijn dus de dagen van Israël in het beloofde land. Nadat Jozua hen in het land gebracht had. Inderdaad, letterlijk te beginnen bij Ai of Ayat. Maar het was nog niet wat het zou moeten worden. Want dat is wat opgesloten ligt in deze 3 namen. En dat ik het 3 bij elkaar neem, dat is niet alleen omdat het vers zo ingedeeld is, maar dat komt ook door vers 29, want daar staat, zij trekken door de doorgang. Ze gaan dus even een smalle weg door, dat is de gedachte. Smalle kloof. En dan krijg je weer 3 namen, maar die volgende 3 namen, namelijk Geba, Rama en Gibea, die hebben alle 3 zo ongeveer dezelfde betekenis. Want Geba en Gibea, dat is in ieder geval hetzelfde, dat kan zelfs een leek zien. Dat betekent namelijk een heuveltje, een kleine hoogte. En Rama, dat is ook een bekende naam, hè? Rama is ook een hoogte. Dus die 3 namen hebben eigenlijk alle 3 dezelfde betekenis. Ze zijn synoniemen. Dus het is een hoogte, maar niet al te hoog. Niet een berg, maar een heuvel. En je kunt de lijn zo voortrekken, want dat breng ik dan in verband met de periode van de koningen. Dat is inderdaad een hoogte, want de berg, hoe hoog of hoe laag, doet er niet toe. Maar een berg heeft altijd te maken met heerlijkheid, heerschappij. En dus koningschap. Dus het lijkt mij in verband gebracht te moeten worden met de periode van de koningen van Israël. En de doorgang, dat heeft te maken met de overgang van het een naar het andere. De overgang van de richteren naar de koningen. En dat is een belangrijke overgang waaruit wij zojuist een stukje geciteerd hebben. Want dat is de overgang van richteren via Samuel naar Saul en van Saul naar David. En Saul zelf en zijn familie, dat is natuurlijk het verhaal van die doorgang. Hoe men via een speciale weg van de richteren terechtkomt in de periode van de koningen van het huis van David. Het is inderdaad een overgangsgeschiedenis. En de geschiedenis van David en Nob heeft daar van alles mee te maken natuurlijk. Nou, zo komen we dan bij vers 30. Een heuveltje. Geba is een heuveltje en Gibea is gewoon hetzelfde als Geba. Namelijk een heuveltje. Het zijn twee namen, maar in een wat verschillende spelling. Maar de betekenis verandert er niet door. Rama was hoog. Goed, zo komen we bij vers 30. Waar weer drie namen gevonden worden. Namelijk, roep luide met uw stem, gij dochter van Galim. Laat ze horen tot Laïs toe, o ellendige Anatot. Galim staat voor hopen, want Gal of Gol is een hoop. Zoals bekend, via Gilgal. En Gilead. Galim staat voor hopen. Of voor ruïnes, want dat blijkt in de praktijk te zijn. Dat is duidelijk, want een ruïne is een puinhoop. Of puinhopen. Hopen, ruïnes. En het wordt ook wel opgevat zelfs als fonteinen soms. Die keuze heb je allemaal als het gaat om plaatsnamen of namen. Fonteinen wil namelijk zeggen dat het water allemaal door elkaar spuit. Dus of het nou water is of stenen, het is in ieder geval een beetje rommelig. Hopen, ruïnes, fonteinen, af en alles door elkaar. En dan Laïs staat voor het kneden, of dat wat gekneed is. En dat betekent ook dat alles door elkaar ligt. Zie? Dat is overeenkomstige betekenis. En even tussendoor. Kijk, ik zoek dus naar een overeenkomstige betekenis, omdat Geba, Rama en Gibea, die drie, die hebben namelijk dezelfde betekenis. Het betekent alle drie een hoogte of een heuvel. En daarom lijkt het voor de hand te liggen dat de voorgaande drie namen dus ook bij elkaar horen. En nu de volgende drie namen in vers 30 ook. En daarom zoek je dus naar een betekenis die bij elkaar hoort. Drie woorden die samen één en dezelfde gedachte uitdrukken. Daar gaat het om. En de sleutel daarvan lag dus in vers 29. Zo kom ik daarbij. Dus nou weer naar vers 30. Galim, hopen, ruïnes, dat wat door elkaar ligt dus. Laïs, kneden of gekneed. Dat betekent ook dat het door elkaar ligt. En waar zou dat dan een beeld van zijn, dat weet je dan al nou natuurlijk. Want wat gebeurt er na de periode van de koningen? De ballingschap toch? Dat gaat dus alles door elkaar. En Jeruzalem zelf en de steden van Juda en zo, die veranderen immers in puinhopen, zelfs letterlijk. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Dan heb je toch Galim? Je zou er Galisch van worden, hè? En dan de derde naam uit de reeks was Anatot. Ja, dat is een heel eigenaardige naam. Anatot. Anna, weet je wel. Anatot. Dat betekent antwoorden. Eén antwoord, twee antwoorden. Het is een meervoudsvorm. Antwoorden. Reacties. Dat is ook antwoorden, hè. Of verhoringen. Want als het antwoord is op gebed, dan heet het ineens een verhoring. Het zijn verhoringen. Zodat je daarbij dan misschien zou denken aan een terugkeer uit ballingschap. Dan zou een gebed verhoord zijn. Want we hebben het over de ballingschap immers nu. Maar er zit nog wat anders bij. De Anatot is namelijk de woonplaats van Jeremia. Volgens Jeremia 1 vers 1. Jeremia wordt ook genoemd de man van Anatot. Hoe ze daarbij komen weet ik niet. Ze noemen David ook niet de man van Bethlehem. Maar goed, Jeremia noemen ze wel zo, de man van Anatot. En het eigenaardige is dat als Anatot betekent verhoringen, dan vragen we ons af waar Jeremia dan voor gebeden heeft. En waar bad hij voor? Nergens voor, want hij mocht niet bidden. Hè? Dat was het verhaal van Jeremia. Gij dan bidt niet voor dit volk, zei de Heer tot Jeremia. Jeremia wilde wel bidden voor het volk, maar Jeremia mocht niet bidden voor het volk. En uiteindelijk werd er gezegd dat als er dan gebeden moest worden, dan moest er maar gebeden worden voor Babel, voor de stad namelijk waarheen de Heer u gevangenlijk heeft doen wegvoeren. Zodat de vrede van Babel beschouwd werd als verhoring van het gebed van Israël. Kortom, de ballingschap dus. Het blijft dus de ballingschap. En alle drie de namen brengen we dan dus in verband met de tijd van de ballingschap van Israël. God beantwoordt dus gebed, maar niet gebed in verband met het land zelf, met de erfenis, maar gebed in verband met de positie van Israël in ballingschap. Want in de vrede van Babel zou het volk van Israël in de ballingschap ook vrede hebben. Dus inderdaad, drie namen in verband met de ballingschap. Nou, dan komen we in vers 31. Matmena vliet weg, de inwoners van Gebin vluchten met hopen. En nog een dag blijft hij tenop. Er zijn drie namen achter elkaar. De eerste twee, die is een beetje vreemd. Matmena betekent namelijk zoveel als een mesthoop. Het heeft iets met drekgoden te maken enzovoorts. En schade en drek en dat soort dingen. Mesthopen. En we weten nu waar het over gaan zou moeten, als het verhaal klopt. Dan zijn we namelijk terecht bij de terugkeer uit ballingschap. En daarmee bij het ontstaan van het judaïsme. Wat een plechtige naam is voor de Joodse religie. Zoals het bestond in de dagen van de Heer Jezus. Het is natuurlijk niet zo aardig om dat te vergelijken met de mesthoop. Maar alles wat Paulus ervan mee had ontvangen, en het was een heleboel, noemde hij schade en drek. Dus zo vreemd is het nou ook weer niet. En ik kan natuurlijk niet elke dag me gaan staan herhalen, maar afgelopen, wanneer was het maandag, hebben wij gesproken naar aanleiding van Malachi over de wijze waarop in Malachi gesproken wordt over het Jodendom zoals het ontstaan is in de ballingschap en zoals het dus na de ballingschap in Juda of in Judea gevonden werd. En daar wordt bepaald niet in lovende woorden over geschreven, integendeel. Nu diende Israël geen afgoden meer, maar nu had het de dienst aan Jehovah verbasterd tot een godsdienst van slechts uiterlijkheden, waarbij bovendien de uiterlijkheden nog geweld werden aangedaan. Want het verhaal is gewoon dat men weliswaar een offerdienst had enzovoorts, maar in plaats van dat het volmaakte geofferd werd aan de Heer, want dat was het voorschrift, bracht men het blinde en het kreupelen en dat soort dingen meer. Kortom, men verachtte de naam des Heren, staat er, in plaats van dat men die naam des Heren diende of groot maakte of loofde met een bedekte verwijzing naar de betekenis van de naam Juda. De Jood, die wordt verondersteld God te loven, maar in plaats daarvan zei de Heer, jullie verachten mijn naam. Nou, ik denk dat het daarover gaat, maar de mesthoop. En aan de andere kant, 11 staat in vers 11, Gebim, een andere plaatsnaam. Gebim, dat staat voor waterholes. Ik geloof niet dat wij, dat hebben wij daar een Nederlands woord voor. Watergaten, heet zoiets. Een watergat. Een drinkplaats noemen wij dat, geloof ik, hè? Een watergat, ja, dat, hè? Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat is het dus niet. Het is niet een bron, want daar zijn heel andere woorden voor. Het is een watergat, een plaats waar water blijft staan, zodat de dieren daar gaan drinken. Dus dat is een drinkplaats, noemen wij dat. Of dat uit een beek een rivier is, of dat er gewoon een vijver is waar het water blijft staan, omdat het niet wegzakt of zo. Dat doet niks te zaken. Het gaat om zo'n drinkplaats. En dat heet een waterhole in het Engels. Maar in Nederland, wij kennen dat in Nederland namelijk niet. En dat is heel duidelijk, want heel Nederland is natuurlijk zo'n... zo'n watergat. Hè? Sommige mensen hebben er een, maar dat bedoel ik nou even niet natuurlijk. He? Nee, het is een watergat, een drinkplaats dus waar het vee gaat drinken. Dat kunnen putten zijn, dat kunnen bronnen zijn, dat kunnen vijvers zijn, dat kan een plaats aan de rivier zijn zelfs. Dat zijn de plaatsen dus waar de dieren ook inderdaad samenkomen om te drinken. Dat is het. Je moet het een keer gezien hebben, dan vergeet je het nooit meer. Het is schitterend, hè? De plaatsen waar je wild kunt kijken. Nou, die dingen zijn dat. Gebim, het is een meervoudsvorm. Dat zijn dus watergaten. Zodat aan de ene kant gesproken wordt over de mesthoop, het verval van het judaïsme, dus feitelijk, maar aan de andere kant over watergaten, er is dus toch wat te drinken. En als ik aan deze watergaten denk in dit verband, denk ik aan minstens twee watergaten, namelijk, we hebben het er al over gehad, hier in Jesaja. Siloam, hè? De opperste vijver, bij de Voller en zo, weet je wel. Siloam en Bethesda. Als uitbeeldingen van het woord van God, beide vijvers. Hè? Uitbeelding van het woord van God. Ik weet er trouwens nog één. Dat is niet Rama, maar Mara. Hoe zei ik dat? Niet Rama, maar Mara. Juist, dat water wat eerst bitter was en daarna zoet gemaakt werd. Dat is inderdaad een watergat. Het was trouwens een drinkplaats voor Israël, maar het water was bedorven. Die ging er dus aan dood, maar het werd zoet gemaakt. In beeld van het oude verbond, het woord van God, wat de bediening des doods is, Mara. Maar wat zoet gemaakt werd. Trouwens, we hadden het toch over Boas. Hoe heette zijn schoonmoeder eigenlijk? Naomi, de lieflijke, de zoete, betekent het letterlijk. Maar ze zei bij gelegenheid, noem mij maar Mara. Bitter. Maar toch werd het Naomi of Naema of Naaman, dat is allemaal hetzelfde. Zoet betekent dat. Wij vertalen het met lieflijk of vriendelijk, maar dat betekent gewoon zoet. En ze zei, noem mij maar bitter. Maar zij die bitter was... werd zoet gemaakt. Dat is een beeld van Israël wat uit het oude verbond overgaat naar het nieuwe verbond. Dus we zijn toch weer rond de watergaten. Mara was zo'n watergat vanwege het bittere water. Wel, dat is dus uiteraard een verwijzing nu naar de dagen van de eerste komst van Christus. Wij noemen dat ook wel de Messiaanse tijd, want dat is de term die ervoor staat. Wat een beetje verwarrend is natuurlijk. Want ik ben geneigd bij zo'n uitdrukking te denken aan de wederkomst van Christus. Als de Messias zal verschijnen. Maar goed, men heeft nu eenmaal afgesproken dat men de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde zo noemt. De Messiaanse tijd. Nou, over die tijd gaat het. Aan de ene kant de mesthoop. Sorry hoor, maar dat moet ik nog eenmaal even zeggen. De mesthoop van het Jodendom. En aan de andere kant toch... De watergaten, die je in ieder geval uitgebreid vermeld vindt via het Johannesevangelie. Want het eerste deel, zeker de eerste helft van het hele Johannesevangelie, spreekt over water, water en nog eens water. Het water van de doop, het water wat veranderd werd in wijn, het water voor de reiniging van de tempel. U zult zeggen, dat was geen water, dat doet er niet toe. De tempel werd gereinigd, in Johannes 3 inmiddels. Water van de reiniging van de tempel. Hetzelfde Johannes 3. Het water waaruit men geboren moet worden. Wedergeboren moet worden. Uit water namelijk geest. En dan Johannes 4, het water van de bron bij Sichem. Wat voor de gelegenheid Sichar heet, het water van de Samaritaanse vrouw dus. En dan Johannes 5, inderdaad, het water van Bethesda. Nou, enzovoort dus. Hè. Het water als beeld van het woord, want daar gaat het Johannes-evangelie immers over. Dus inderdaad, plaatsen waar water gevonden wordt. De plaats waar Johannes doopte, de plaats waarheen de Heer Jezus ook terugging, naar de plaats waar Johannes doopte, enzovoorts. Dus die twee namen spreken inderdaad over de eerste komst van Christus. En de derde uit deze reeks is dan Nop, daar heb ik over gesproken. En dat spreekt dus inderdaad over het gevolg daarvan. Het gevolg van die eerste komst van Christus. Namelijk, Madmena en Gebim naast elkaar bij zijn aanwezigheid op aarde. En Nop spreekt dan over het uitblijven van het koninkrijk wat geopenbaard zou moeten worden. En het dus over het woord wat nog slechts gepredikt wordt. Nop, weet je wel, Nabi, de profeet, het woord dat wat voortgebracht wordt. En er wordt van alles voortgebracht. Namelijk het woord zelf. En bovendien uit het woord wordt het een en ander voortgebracht, zoals Petrus het zei. Want hij zei dat het woord, het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God, het zaad is der wedergeboorte waaruit wij worden voortgebracht. Dat zit allemaal in die naam van Nop. Nop, de plaats ook. Waar de koning en de priester gevonden worden. Zodat deze plaatsnamen hier in Jesaja 10 een beschrijving geven van de weg van de Assyriër. Dat is wat er allemaal gebeurt. De Assyriër komt via al deze plaatsen naar Jeruzalem. En als het zover is, als hij bij Jeruzalem ook geweest is, dan zal de Heere der Heerscharen, vers 33... met geweldige takken afkappen en die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden enzovoorts. Want, 11 vers 1, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izi. Dat is gewoon hetzelfde als de Heer der Heerscharen uit het voorgaande vers 33 natuurlijk. Kortom, dan verschijnt de Christus in zijn wederkomst natuurlijk om het volk te verlossen en om zijn koninkrijk op te richten en al die dingen meer. Zodat deze plaatsnamen leiden tot de oprichting van het Messiaanse Rijk. Hier, in de wijze waarop ze aangehaald worden. En de weg van de Assyriër naar Jeruzalem is dus dan de uitbeelding van de hele weg van de geschiedenis van Israël tot aan dat niet de Assyriër, maar het beest uiteindelijk verslagen zal worden. In Armageddon en dan begint het Messiaanse Rijk, is dan definitief gevestigd. Dat is de gedachte. Ik weet, dat is niet zo'n sterk bewijs. Maar we vinden dat verschijnsel wel vaker. Hè? Bij een andere gelegenheid zal ik u wel weer eens voorhouden. Bijvoorbeeld al die namen van de afstammelingen van Kain. Tot Lamech en dan Jabal, Jubal en Tubal, Kain. Die hele rij van generaties. Dat is ook precies hetzelfde. Dat is ook een uitbeelding van de geschiedenis van Israël. En dat is vaak zo in zo'n opsomming. Alleen, het is moeilijk te bewijzen. Dat weet ik. Dat is ook zwak. Dat weet ik wel. Maar anders kun je er helemaal niks mee. Dat is of het een of het ander. Hè? En ik haal het maar aan, niet omdat we er zoveel van leren, maar omdat we in elk geval daarmee leren met die woorden en die betekenis om te gaan. We leren dan in ieder geval dat woorden die op zich een totaal verschillende betekenis hebben, toch synoniem kunnen zijn omdat ze over dezelfde omstandigheid spreken. Dat je dus namen bij elkaar op kunt tellen waarna er een uitkomst is. Aaron plus Mozes is Melchizedek. Weet u wel, die gedachte is dat. Hè? Of Madmena en Gebim plus Nop is samen de eerste dagen van het Nieuwe Verbond. De eerste komst van Christus. Dat is het. Nou goed. Nog één dag blijft hij in Nop. In Nop gebeurt niks. Dat klopt, want in onze bedeling gebeurt er ook niks verder. Hè? Blijft een soort uitstel. Het blijkt een soort uitstel te zijn. Vers 32. En dan, hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion. Dat wil zeggen, dan komt die Assyriër dan toch tegen Jeruzalem. Maar er staat tegen de berg der dochter van Sion. De heuvel. En de heuvel van Jeruzalem, moet eens kijken, want dat heb ik ook nog niet eerder gezien. Dat woord heuvel, dat komt weer overeen met Geba en Rama en Gibea, want dat waren heuvels. En we hebben gezegd dat heeft te maken met de tijd van de koningen. Uit het huis van David, ja. En nu gaat het over de heuvel van Jeruzalem. En wat is de heuvel van Jeruzalem? Volgens dit vers. Sion, de berg der dochter van Sion, comma, of namelijk de heuvel van Jeruzalem. Die heuvel is dus Sion. En als de heuvel hier Sion is, dan is dat dus een paar versen eerder, twee versen eerder ook het geval. Dan is Geba en Gibea zijn er ook een uitbeelding van het koningschap van het huis van David op de berg Sion. Want dat is Sion, hè, dat weet u, hè. Sion is de plaats van de troon. Het opmerkelijk is dat bovendien hier gesproken wordt over de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Dat betekent dus dat hier gelovigen wonen in Jeruzalem. Dat we hier te maken hebben met het gelovig overblijfsel. Dit is niet het ongelovige Jeruzalem in de tweede helft van de 70ste week, waartegen de vijand zal optrekken en wat verwoest zal worden. Maar het is het Jeruzalem waar de stoelen des gerechts gezet zijn uit Psalm 122... Het Jeruzalem wat herbouwd is in de loop van de 33 jaar. En we zijn hier dus inderdaad niet aan het eind van de 70ste week, maar aan het eind van de 33 jaren. Ja, dat is dan een gedachte. En dus hebben we te maken met het optrekken van het beest, namelijk de koning van Babel. En we weten hoe dat afloopt. Dat loopt namelijk af in Armageddon. Is dat duidelijk? Ja, ik vertel het niet al te systematisch natuurlijk. Maar zo staat hier ook niet al te systematisch. Dus is het optrekken van de legers van het laatste wereldrijk, van het beest, tegen Jeruzalem. Jeruzalem wat dan beschouwd wordt als de berg der dochter van Sion, al levend dus onder het nieuwe verbond. Omdat er een gelovig overblijfsel woont inmiddels. En daarom stond er ook, vrees niet gij mijn volk dat te Sion woont, in vers 24. Was dat nog? Vrees niet voor Assur enzovoorts. Nee, uiteraard niet, want gelovigen hebben niks te vrezen. En een gelovig Jeruzalem heeft ook niks te vrezen. En dat blijkt, want dat staat in vers 33. Ziet de Heere, Heere der Heerscharen, Jehovah Zebeoot, dat wil zeggen de Heer van alle volkeren, de God der heidenen, zal met geweld de takken afkappen, namelijk die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden. Leuk is dat, hè? Dat vertelt wat het betekent, hè? Het afkappen van de takken. Zijn die opschietende takken, die worden afgehouden, dat betekent dat alles wat hoog is, vernederd zal worden. Toppen gaan van de bomen of van de struiken, of hoe het maar heet. En waarom dat beeld van die takken en van die bomen? Wel, omdat dat beeld al gebruikt werd in vers 17 en 18. Daar hebben we al over gesproken. Want er staat, want het licht van Israël zal tot een vuur zijn en zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal. Zijn doornen en zijn distelen, ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns wouds en zijns vruchtbare velds. En vers 19, en de overgebleven bomen zijns wouds zullen weinig in getal zijn, enzovoorts. Dus inderdaad, de bomen worden omgehaakt, ofwel de takken worden van die bomen gehaakt, ofwel alles wat hoog is zal vernederd worden, want dat betekent het. Die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden. En namelijk de verhevenen zullen vernederd worden. De uitleg staat er compleet bij. En dan nog een keer vers 34. En hij zal met ijzer, dat wil zeggen met geweld. Want als u Daniel 2 ooit gelezen hebt, dan weet u wat ijzer betekent. Ijzer betekent geweld, wapengeweld. Daar wordt het gebruikt in verband met het Romeinse Rijk. Hier niet, hier gaat het niet om een rijk, maar hier gaat het gewoon om het geweld wat gebruikt wordt. Hij zal met ijzer, waarbij nog komt dat ijzer synoniem is met bijl. Want zo is dat in de Bijbel. Er wordt gesproken over een bijl in de vertaling, maar in de grondtekst staat dan gewoon ijzer. Maar uit het verband blijkt dat het een bijl is. Dus het is inderdaad ijzer, namelijk een bijl, namelijk zwaar gereedschap, waarmee bomen worden omgehakt. Dus hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen. Je kunt dus net zo goed lezen. Hij zal met een bijl de verwarde struiken des wouds omhouwen. En een paar jaar later, nou ja, een paar eeuwen later dan, treedt ene profeet op onder de naam Johannes. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want het reisje uit de afgehouwen tronk van Izzi komt eraan. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen, zoiets. Ik heb het over Johannes de Doper ongeveer. En die zei, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, zoals beschreven in Jesaja 11. De bijl ligt aan de wortel van de boom. De bomen zelfs. Welke bomen? Nou, die uit Jesaja 10 uiteraard. En Johannes, die had wat met Jesaja 10, dat weet u toch, hè? Of had wat met Jesaja, bedoel ik, hè? Nee, in het net natuurlijk. Je zit me zo aan te kijken. Nou, hij had iets met Jesaja. Want toen ze hem vroegen wie hij was, toen was het multiple choice en dat raden ze niet. Want het antwoord behoorde niet tot de keuzemogelijkheden. Hè? Want de keuzemogelijkheden waren, zijt gij de profeet? Zijt gij Elia? Zijt gij de Christus? Nou, Elia kwam het dichtst in de buurt, dus dat zou ik dan gekozen hebben. Maar Johannes niet, maar die was er niet aan multiple choice gewend. Dus hij zei, nee, ik ben de stem eens roepender in de woestijn. En dat haalde hij dus aan uit Jesaja. Dus zie je maar weer dat Johannes iets met Jesaja te maken had. Deze profetie herkende hij dus, want het beeld van de bijl die aan de wortel van de bomen ligt, die bomen die zouden omgehaakt moeten worden omdat er een andere boom zou uitschieten enzovoort. Wel, dat verhaal is hier uit Jesaja 10 en 11. Hij zal met ijzer, dus met de bijl, de verwarde struiken des wouds, zie je wat verward is? Leuk, hè? De verwarde struiken des wouds. Maar dat verwarde, dat is natuurlijk een verwijzing naar Babel, want Babel betekent verwarring. Ik weet niet of dat woord daar staat, hoor, want dat heb ik vergeten te bekijken. Maar die betekenis heeft het in elk geval. Het is dus toch een verwijzing naar Babel. Zo met een bijl. De Babylonische struiken, oftewel de verwarde struiken, want dat is dan hetzelfde. Deswouds omhouden met de bijl waarover Johannes de Doper al sprak. Over waterplaatsen gesproken, hè. Dat ook met Johannes de Doper te maken. Die was altijd aan het dopen bij de waterplaats. En de Libanon zal vallen door de heerlijke. Wel niet de Libanon zelf, maar het gaat om die hoge bomen. Want die hoge bomen van de Libanon staan voor alles wat hoog is. Soms voor de Messias, soms voor de gemeente, dat is ook hoog. Maar soms ook in een negatieve toepassing, namelijk voor diegenen die zichzelf een hoge plaats hebben toegemeten. En dat zal dus vallen, staat er, omgehouden worden. Door de heerlijke, of door de verheerlijkte, dat is natuurlijk hetzelfde. En de verheerlijkte is gewoon de zoon des mensen, die zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En u hebt alles een keer geleerd, hoop ik, dat dat niet is bij zijn verschijning op de Olijfberg. Want zijn komst in heerlijkheid, of althans, het zit op de troon zijner heerlijkheid, zijn openbaring in heerlijkheid aan alle volkeren, dat is pas aan het einde van de zesde bedeling, en dus bij de aanvang van de duizend jaren, die dan ook vervolgens weer besproken worden in hoofdstuk 11. Maar dat kan nog wel even wachten, tot na de koffie. Zo waren we ongeveer terechtgekomen in Jesaja 11. Want er werd gesproken over de Heer der Heerscharen in vers 33 en 34. En laat u vooral niet afleiden doordat dit nou ineens een ander hoofdstuk is. Want in, moest kijken, even de draad volgen. Hè? Vanaf vers 24 van Jesaja 10 staat dat de Heer der Heerscharen, de Heere, Heere der Heerscharen, de volle naam, hè? De Heere, Heere der Heerscharen zegt, vrees niet, gij mijn volk, dus een gelovig volk dus, gij mijn volk dat de Sion woont voor Assur. Want hij komt wel tot Assur, hij komt wel tot Jeruzalem, die Assyriër, want dat staat dan in vers 32, dat hij daar komt, want hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. En dan staat het toch, ziet, de Heere, Heere der Heerscharen, degene die spreekt dus uit vers 24, die zal met geweld de takken afkappen, die hoofd van gestalte zijn zullen nedergehouden worden en de verhevenen zullen vernederd worden en hij zal met ijzer de bijl de verwarde struiken des wels omhouden en de Libanon zal vallen door de heerlijke, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. En nou is de vraag, wat is dat reisje uit de afgehouden tronk van Izzi? Ja, reken ik maar half goed, helaas, deze keer. Reken maar half goed. Wie is nou dat reisje? Eén goed antwoord. De Heere, Heere der Heerscharen natuurlijk. Dat is het goede antwoord. Ja. Nee, maar zo zit dat. Kijk, dat is nou weer wat ik noem een leesoefening. De Heere, Heere der Heerscharen spreekt en zegt dat de Heere der Heerscharen die Assyriër zal Mores leren. Manieren zal bijbrengen, betekent dat, hè? Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. Wel, dat is dus de Heere, Heere der Heerscharen. Waarmee maar weer gezegd is dat Christus, de Heere Jezus Christus, dezelfde is als de Heere, Heere der Heerscharen. Oftewel, Jehovah is dezelfde als Jezus. Daar gaat het om. En dat staat hier gewoon netjes. Want er zal een reisje voorkomen. En het leuke is dat dit beeld van dat reisje uit de afgehouden tronk van Izzi natuurlijk in verband gebracht moet worden met vers 17 en 18. Wordt nog een keer gezegd. Namelijk een scheut uit zijn wortelen. Dat is precies hetzelfde dus. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. De boom was dus omgehaakt en komt weer tot leven. En nou is het wat makkelijker om het te lezen en om het te bespreken. Het kerstfeest is nou alweer een poosje terug, dus ik kan het nou weer eens aanhalen. Want, mijn vrienden, het gaat hier niet over kerstfeest. Nee, het gaat zelfs niet over de geboorte van de Heer Jezus. Het gaat namelijk over Pasen. Hetzelfde als wat ik gezegd heb naar aanleiding van hoofdstuk 9 vers 5. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders. Dat gaat over Pasen, de verschijning, de komst van de zoon. Want, het is heel eenvoudig, wanneer werd de tronk afgehouden? Juist, op Goede Vrijdag dus. Ja. Het afhouden van de tronk is een beeld van de dood van de Heer Jezus. En dat de scheut uit die wortelen, of uit die afgehouden tronk, weer voortkomt en weer vrucht draagt, dat is een beeld van opstanding uit de dood, natuurlijk. Dat is niet de geboorte van de Heer Jezus, maar het is een opstanding. Waarna wij natuurlijk toch ook wel even moeten bedenken dat die tronk in een wat breder verband en ook binnen het verband waarin het hier gezegd wordt gewoon een beeld is van die hele boom, namelijk Israël. Een Israël wat afgehouden werd en wat weer vrucht draagt. Want de bomen zijn immers een beeld van de volkeren en de afgehouden boom is dus een beeld van het afgehouden, het afgesneden volk. En als daar dus een scheut weer uit die wortelen weer vrucht draagt, betekent dat dat volk zich herstelt. Omdat die natie zich herstelt, tot nieuw leven komt. En denk dan ook nog maar even aan die andere boom, die hele grote uit Daniël 5. En uit Matthäus 13 eventueel, maar die uit Daniël 5 bedoel ik. Daar was een boom die afgehouden werd tot er maar een tronk over was en die opnieuw vrucht voorbracht. En dat was een beeld van Babel. En de betekenis van dat visioen, of die droom, is inderdaad dat Babel als natie zou ophouden te bestaan, maar dat het in de toekomst alsnog weer zich herstellen zou. Wel, dat is niet een kwestie van wedergeboorte in de hoge betekenis van het woord, maar wel een beeld van het herstel. Babel zal als een luister hersteld worden in de toekomst. Nou, dat is het beeld van een boom die afgehouden wordt en die, in dat geval na zeven tijden, toch weer vrucht droeg. Nou, iets dergelijks is dus hier aan de hand, want deze tronk is dan een beeld van Israël die weer vrucht zal dragen. Maar in plaats van het hele volk wordt gesproken over het koningshuis. En dat kan natuurlijk. In Nederland is dat makkelijk, want als wij praten over Oranje, dan kunnen we het hebben natuurlijk over het koningshuis. Maar we kunnen het ook hebben over heel Nederland. Ja, wat heeft dat nu weer met voetballen te maken? Daar heeft het dus ook mee te maken. Dat kan dus ook, dat is ook Oranje. Ja, dat staat gewoon voor Nederland dan. Maar de naam van het koningshuis, zal ik maar zeggen, wordt gebruikt voor het hele koninkrijk. Daar gaat het maar om. En dat is hier dus blijkbaar ook zo. Bovendien blijkt duidelijk dat de profetieën gedaan over Israël in de eerste plaats vervuld worden in de koning van Israël en meer speciaal in de Messias. En dat is hier dus ook zo. Het is het beeld van Israël, het volk als zodanig, de natie, maar het wordt toegepast op de koning van dat volk, namelijk op het huis van Izaï, het huis van David dus, en daarmee op de Heer Jezus. Want de gedachte is, in smal verband, dat het gaat om de Heer Jezus die stierf, maar hij stond uit de dood op, dat kan. In een heel breed verband gaat het om Israël, wat sterven zou en wat wedergeboren zou worden. En daartussendoor ligt het verhaal over het koningshuis van David, wat van de troon gezet zou worden, een dynastie die als het ware afgebroken werd al bij het ingaan van de ballingschap. En waaruit dan uiteindelijk dan toch weer een nieuwe koning voortkomt. En dat is de Heer Jezus. Christus dus. Maar het zijn parallellen. Het is dus steeds hetzelfde verhaal. Dat wat sterft zal opstaan. Dus het is altijd het verhaal van wedergeboorte. Van het volk, van het huis van David of van de Heer Jezus zelf. En hier wordt het toegepast op de Heer zelf. Dat is wel duidelijk. Het gaat over de koning. Vandaar ook de afgehouwen tronk van Izaï. Daar hadden kunnen staan de afgehouwen tronk van Israël. Het zou geen ander resultaat hebben opgeleverd. Maar er staat Izaï, zodat we moeten denken aan het koningshuis. En het leuke is dat in deze uitspraak dus een kortsluiting plaatsvindt, als het ware, tussen de heren der heerscharen en het huis van David. En dat is natuurlijk zo, omdat de Messias de Heer zelf zou zijn, of de Zoon van God zou zijn, hoe je dat maar zegt, en tegelijkertijd ook de Zoon van David zou zijn. En dat is iets wat we natuurlijk op andere plaatsen in het Oude Testament nog vele malen tegenkomen, hoewel het in de dagen van de Heer Jezus blijkbaar onbekend was. Goed, Jesaja 11 vers 1 spreekt dus over de opstanding van Christus, en dan zeg ik weer iets wat ik ook wel vaker naar voren heb gebracht. Als gesproken wordt over de verschijning van de koning, en daar gaat het natuurlijk om, dat reisje wat voortkomt enzovoorts. Als gesproken wordt over de komst van de koning en zijn koninkrijk, dan zijn er twee mogelijkheden. Dan gaat het namelijk of om zijn opstanding en hemelvaart, dat wil zeggen over wat nu al verleden is, of het gaat om zijn wederkomst in de toekomst. En in de praktijk gaat het om allebei natuurlijk, want het gaat dan gewoon om de verheerlijking van Christus, om de vernederde die verhoogd werd enzovoorts. En het blijkt dat die vernederde inmiddels verhoogd is en daarom gebeurde het in het verleden. Maar aangezien hij pas in de toekomst in heerlijkheid geopenbaard zal worden, gebeurt het in de toekomst. En dat maakt het altijd wat ingewikkeld, want daardoor ontstaat het verschijnsel dat de profetieën over de verheerlijking van Christus vervuld worden, niet alleen in de toekomst, want dat geloof in elk geval, maar ook al in het heden. En dus vanaf het verleden tot nu toe. Met andere woorden, er werd aangekondigd, die koning die zou komen, wel die koning is gekomen. En wij hebben die koning erkend en aanvaard en we zijn geplaatst in zijn koninkrijk. Aan de andere kant is het dan zo dat die koning in de toekomst zal verschijnen, wanneer hij zijn koninkrijk ook hier op aarde zal openbaren. Beide dingen zijn waar. En dat betekent dus dat we de, vooral in de Oudtestamentische profetieën over de komst van de Messias, eigenlijk geen onderscheid kunnen vinden tussen zijn opstanding, wat wij rekenen tot zijn eerste komst, en zijn wederkomst. Want eigenlijk is het zo, om het nou helemaal goed te zeggen, dat wij spreken over zijn vernedering en zijn verhoging. En gemakshalve, maar dat is gemakshalve zeggen we, zijn vernedering was in zijn eerste komst en zijn verhoging is in zijn tweede komst. Maar dat is niet helemaal correct. Er zit een paar dagen verschil tussen. Want zijn vernedering was tot en met de kruisiging en begrafenis en zijn verhoging begon bij zijn opstanding. Zodat er niet een onderbreking zit tussen de vernedering en de verhoging van Christus, maar er zit als het ware een soort van onderbreking in de openbaring van zijn verhoging, van zijn heerlijkheid dus in deze wereld. De vernedering behoort dus definitief tot het verleden. Zijn verhoging is al lang begonnen. Alleen de openbaring daarvan, of de verschijning daarvan, blijft uit. Zie, dat is dus een wat nauwkeurigere formulering van het verhaal. Kortom, wel even in de dagen waarin de geest wordt uitgestort. En dat zijn wat lange dagen geworden, maar dat hoort wel degelijk bij de verhoging van Christus. Het is de verheerlijkte Christus die zijn leven geeft aan de ieder die gelooft. En dat duurt inmiddels zo lang. Want het is niet zo dat wij wachten op zijn verhoging. Zo van in het verleden werd hij vernederd, nou wachten we op zijn verhoging in de toekomst. Dat is niet waar. Wij geloven in de verhoogde. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die door God uitermate verhoogd werd en wie een naam gegeven werd boven alle naam. Zie? En dat betekent dus dat de uitspraak over de opstanding van Christus en de uitspraak over de wederkomst van Christus, die worden in één adem genoemd in het Oude Testament en wij dienen ze ook zo te begrijpen. Dat daar een onderbreking in zit, dat er zoveel tijd in zit, dat er 2000 jaar in verloopt, dat weten we dan langzamerhand wel eens, bedoel ik, hè. En dat moeten we eigenlijk even vergeten. Want het gaat om zijn verhoging en dat begint bij zijn opstanding en hemelvaart en het zet zich voort in zijn verschijning in heerlijkheid ook in de wereld. En dat is in de toekomst. Dat is hier ook, want er zal een reisje voortkomen, dat is dus de opstanding van Christus. Maar je had ook kunnen zeggen, het is de wederkomst van Christus. Maar met een beetje goede wil is opstanding volstrekt hetzelfde als wederkomst. Want hij was eerst een keer gekomen en toen was hij weer heen gegaan. Van ons heen gegaan, in de dood bedoel ik. En toen hij opstond kwam hij dus weer. Uit de dood wedergekeerd. Dat is het toch. Dus inderdaad, dat is inderdaad één geheel. Er zal een reisje voortkomen, dat wil zeggen, dat het spreekt over de opstanding van Christus. De boom was afgehouden, maar brengt toch nieuw leven voort. Aan de andere kant wordt het in verband gebracht meteen met het oprichten van het koninkrijk enzovoorts. En of het nou een verborgen koninkrijk is in het heden of een geopenbaard koninkrijk in de toekomst, dat maakt zoveel verschil niet. Dat ziet er totaal anders uit, dat weet ik wel, maar het maakt niet veel verschil. Als wij gewoon altijd maar onze ogen dicht houden gewoon, dan maakt het helemaal geen verschil. Daarom, dus geen fundamenteel verschil. Er zit objectief verschil, een subjectief verschil. Het verschil zit alleen in onze waarneming. Anders niet. Want de verheerlijking van Christus is al lang begonnen. Goed, er zal een reisje voorkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. Namelijk, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En daarmee is inderdaad de Messias bedoeld. Diezelfde gezalfde dus uit vers 27. Leuk hè, 27 dus van het voorgaande hoofdstuk. Zodat we daar achter elkaar hebben genoemd. De Heere, Heere, de Heerscharen, komma. De gezalfde, komma, een reisje, komma, een scheut uit de wortelen van Izzi. En dat is allemaal de Messias zelf uiteraard. Overigens, de naam Izzi wordt genoemd. Dat is heel leuk, want het had natuurlijk ook gewoon David kunnen staan. Of Israël, of zelfs Jacob. Maar er staat Izii en Izii betekent dat Jehovah is. Oftewel, hij existeert. Hij is nadrukkelijk aanwezig. Het zal duidelijk zijn dat dat spreekt over Christus. van wie gezegd wordt dat hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dus zo staat het in Hebreeën en aan de andere kant staat het in Openbaring. Die is en die was en die komen zal. De onveranderlijke, en dat is wat uitgedrukt wordt in de naam Izei. En als er uit de afgehouden tronk van Izei wat voortkomt, hoe heet dan dat wat eruit voortkomt? Hè? Nee, dat is heel gemakkelijk, mensen. Dat is niet zo moeilijk. Wat wordt er nou uit Izei geboren? Gewoon David. David, het is niet moeilijk, zei ik toch? David. Izei was de vader van David. Zodat het reisje, of die scheut uit de wortelen van Izei, de naam David draagt. En zo is het ook. Want in de profetieën, met name de grote profeten die nou nog volgen, wordt de Messias ook inderdaad onder die naam aangeduid. Dan heet hij gewoon David. Mijn knecht David zal koning over hem wezen. En David komt dus voort uit Izei. Dat betekent dat de geliefde, David, de geliefde, dat betekent dat de geliefde zoon voortkomt uit de eeuwige God. Uit God, uit Jehovah die de eeuwige is. En daarheen is dit een verwijzing. Zodat als nu gesproken wordt over het koninkrijk van die geliefde zoon van Jehovah die altijd is, die eeuwig is, hè, dan betekent het dus dat het nou gaat om een eeuwig koninkrijk. En zo is het ook. En ik zeg het aan het begin van het verhaal meteen. Dat het een eeuwig koninkrijk is. Want anders denkt u dat dit gaat over de 1000 jaren. En dat is niet het geval. Het gaat hier niet over een 1000-jarig rijk. Maar het gaat over het eeuwige koninkrijk van David, de zoon van Izei. En dat die nadruk ligt op die eeuwigheid, dat blijkt ook wel, want dat blijkt uit vers 2. Waar staat, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van Jehovah. Die dan vervolgens ook wordt omschreven als de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. En dat is een hele aardige constructie die we hier vinden. In de eerste plaats wordt dus van de Messias gezegd dat de geest des Heren op hem rust. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij deel heeft aan het leven van de Heer. Want de geest des Heren is uiteraard het leven van Jehovah. Geest is leven immers. En dat betekent dus dat het leven van Jehovah is in deze Messias. En aangezien de dingen die men niet, aangezien geest staat voor de dingen die men niet ziet, en aangezien de dingen die men niet ziet eeuwig, onvergankelijk betekent in dit geval, zijn, wil het hier dus zeggen dat al deze uitspraken over de geest van dit en de geest van dat wil zeggen dat het gaat om eeuwige dingen, onvergankelijke dingen. Bovendien, als Jehovah altijd maar existeert, is dus volgens Izei, dan betekent het zelfs dat in de uitdrukking geest des Heren, zelfs tweemaal, beide termen namelijk, gewezen wordt op de eeuwigheid, op het onvergankelijke van deze dingen. Het gaat dus inderdaad om een eeuwig koninkrijk van de eeuwige Messias. Op hem zal de geest van Jehovah, de geest des Heren, rusten. Een geest die vervolgens beschreven wordt in 3x2 uitdrukkingen. Nee, in 3 is synoniemia, want zo ligt het eigenlijk. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Ik ben mij bewust van het feit dat men dit vers gewoonlijk niet verklaart als het hier staat, maar slechts aanhaalt bij de bespreking van Openbaring, omdat in Openbaring gesproken wordt over de 7 geesten Gods. En dan haalt men dit vers aan omdat men hier 7 geesten meent te ontdekken. Namelijk de geest des Heren, de geest der wijsheid, de geest des verstands, de geest des raads, de geest der sterkte, de geest der kennis en de geest der vrezen des Heren. Zo doet men dat. Maar dat is niet eerlijk. In de eerste plaats omdat in Openbaring zelf blijkt dat die 7 geesten gewoon 7 engelen zijn. die 7 violen hebben, of 7 bazuinen. Van die 7 engelen die steeds een rol spelen in openbaring, dat is niks bijzonders. 7 geesten, 7 engelen. Dus het komen vele malen voor in het boek. En bovendien, hier mag dan 7-maal sprake zijn van geest, maar dat is niet helemaal waar. Want er staat niet geest des Heren, geest der wijsheid, geest des verstand, geest des raads, geest der sterkte enzovoorts. En zo kun je dus ook niet tot 7 tellen. Want er staat geest des Heren, apart. En dan staan er 3 van die dubbele uitdrukkingen. En dat is gewoon een literair verschijnsel. Dat heeft niks met een optelsom te maken. Maar 3 maal 2, 3 maal zo'n dubbele, dat is nou eenmaal een heel gebruikelijk verschijnsel. Het meest bekend is het trouwens uit de zogenaamde priesterlijke zegen uit, wat is het, nummer 6? Hè? Huh? Ja? Of niet? Ja, nummer 6. Moet eens kijken, daar vind je zo'n structuur. Bij wijze van voorbeeld dan, hè. Daar staat in vers 23, spreekt tot Aaron en zijn zonen zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israël zegenen, zeggende tot hen, dubbele punt, de Heere zegenen en behoeden u. Dus eenmaal Heer en dan doet hij 2 dingen. En dat is eigenlijk 2 keer hetzelfde, namelijk hij zegene, namelijk hij behoede u. En dan weer, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dus dat is weer zo'n dubbele. En dan, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dan wordt 3 keer gezegd dat de Heer iets doet en wat hij doet staat in een tweevoud. Een dubbele uitdrukking. 3 maal 2. En dat is een verschijnsel, dat is een structuur, of een stijlfiguur moet ik eigenlijk zeggen, waardoor speciale aandacht voor het verhaal gevraagd wordt. Waarbij grote nadruk gelegd wordt op wat hier gezegd wordt. Maar er wordt eigenlijk maar 1 ding gezegd. Er wordt alleen maar gezegd, de Heere zegen u. Meer niet. Alleen, het wordt met verschillende woorden gezegd in binnen deze figuur, in dit kader, in deze structuur, zal ik maar zeggen. Want dat komt voor, bestaat nou eenmaal, dat men bepaalde, dat men de dingen zegt op een voorgeschreven wijze, op een voorgeschreven wijze. Wij moesten er vroeger op school allemaal leren. Wij leerden bijvoorbeeld over allerlei dichtvormen, alleen de sonnetten heb ik geloof ik nog onthouden, of dat weet ik ook niet eens zeker meer. Maar er waren 4 coupletten, 2 coupletten van 3 regels en 2 coupletten van 4 regels, als ik het wel heb. De volgorde ben ik een beetje kwijtgeraakt. En bovendien weet ik er geen voorbeeld meer van. Dus dat is wat lastig. Maar dat moest op een bepaalde manier. Dat is net zoals ze dan limerick schrijven, weet u wel. Dat moet op een bepaalde manier. De eerste regel moet zijn er was eens en in en dan komt er een plaatsnaam. Of zoiets, hè. Enzovoorts. En de eerste, de tweede en de vijfde regel moeten op elkaar rijmen. En de derde en de vierde zijn 2 korte zinnetjes die op elkaar rijmen. Nou, dat is het. Het is een vaste structuur. Een soort van vat waarin iets gegoten wordt. En men kiest dat vat omdat dat het beste uitkomt. Dat kiest men voor. Nou, en een van die vaten vind je dan hier die 3-maal dubbele uitdrukking. Nou, dat is dus ook wat we tegenkomen in Jesaja 11. Want het, of ja, Jesaja 11 vers 2, want het gaat gewoon om de geest des Heren. En de geest des Heren wordt beschreven in 3 uitdrukkingen, maar dan wel 3 dubbele. Namelijk de geest des Heren, dat is namelijk de geest der wijsheid en des verstands. En wat is het verschil tussen wijsheid en verstand? Nou, hoofdzakelijk niets. Je schrijft het anders, inderdaad. En dan heet hij ook de geest des raads en der sterkte. Maar als we het vergelijken met de voorgaande zin, dan blijft het nog steeds hetzelfde. Want de raad heeft inderdaad te maken met wijsheid en verstand. Met beraadslagen te maken. En conclusies trekken, het overleggen. Of het wegen, overwegen. En der sterkte, wel kracht. Het gaat hier uiteraard om de kracht van dat verstand, of de kracht van die wijze, de kracht van die raad. Een krachtige raad dus. En de derde uitdrukking is dan geest der kennis en de vrezen des Heren. Nou, dat is makkelijk. Kennis, wijsheid, verstand en raad, dat zijn allemaal synoniemen. Allemaal hetzelfde. En vrezen des Heren, dat vloeit uiteraard uit uw kennis van de Heer voort. Want als je de Heer kent, zul je met hem rekenen. Want dat is de betekenis van het vrezen, hè? Vrezen heeft te maken met dat je weet waar het om gaat. En dat je weet welke risico's aan iets verbonden zijn. En dat je er dus rekening mee houdt. Als je ergens geen verstand van hebt, als je geen verstand hebt van kachels, dan zul je ook geneigd zijn om het ding beter te pakken misschien, hè? Maar als je weet wat een kachel is, dan vrees je wel voor die kachel. Want je weet dat het mis kan gaan. Er zijn risico's aan verbonden. Dus zo is het met de Heer. Als je de Heer kent, weet je ook dat je rekening met hem moet houden. Hij is ook nogal heet trouwens, zegt de Hebreeënbrief, hè? Ja, het is vreselijk te vallen in de handen van een levende God, want die is een verterend vuur, staat er. Dus het is wel een aardig voorbeeld. Maar vrezen des Heeren wil zeggen dat men de Heer kent. En de risico's kent, de gevolgen kent. Je weet dat hij kan straffen, je weet dat hij kan zegenen. Ja, dus met hem rekening, dat is het. Zodat in al deze zes uitdrukkingen, wat zijn er dan zes, hè? Namelijk wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrezen des Heren. In die zes uitdrukkingen wordt precies hetzelfde gezegd. Het gaat er namelijk om dat degene op wie die geest van Jehovah rust, dat die daarmee wijsheid heeft en verstand en raad en sterkte en kennis en vrezen des Heren. Nou, en ik zal maar geen vragen stellen, want dan wordt Omari boos. Ja?
Zeg het. Zonder wijsheid is de vrezen des Heren. Alleen aan de vrezen des Heren is de vrezen van wijsheid.
Dat is toch goed, hè? Dat is toch goed, hè? Ja. Nee, zo is het ook. Want ik... Dat heeft er direct mee te maken. Een zeven dan natuurlijk, hè? Goed, dat heeft er direct mee te maken. Want ik wilde namelijk naar... God, dat is ook Jesaja. Naar 1 Korinthe 2. Ja, daar wou ik het aanhalen, maar dat komt ook uit Jesaja, geloof ik, hè? 1 Korinthe 2 namelijk. Waar niet over Christus, maar wel over de gelovigen gesproken wordt. Ja, dat zie je wel, dat is Jesaja 64. Want daar staat, maar gelijk geschreven is, in vers 9 van 1 Korinthe 2, gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, als het wel bestaat, maar het oog heeft het niet gezien. Hoe heet zoiets dan? Wel, dan heet het gewoon geest. En daar hebben wij het dus over. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en hetgeen in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Oftewel, dat is wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Deze geestelijke dingen dus. Doch God heeft het aan ons geopenbaard door zijn geest. Ja, dat kan niet anders. Geestelijke dingen worden door de geest geopenbaard. Sterker nog, hier in 1 Korinther 2 staat zelfs dat geestelijke dingen door de geest worden geopenbaard aan geestelijken. Aan geestelijke mensen namelijk. Nou, in ieder geval aan wedergeboren mensen. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is dan de geest van de mens, die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, enzovoorts. Er wordt dus gezegd dat ons de geestelijke dingen geopenbaard zijn, en dus hebben wij vervolgens kennis en wijsheid en verstand van deze geestelijke dingen. Er staat er ook in vers 13, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de geest leert, enzovoorts. En dat gaat hier inderdaad om, vers 7, de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, enzovoorts. Nou, dan neem ik u weer mee terug naar Jesaja 1. De geest des Heren zou rusten op de Messias, op Christus. Waarna, een paar versen verder, heel uitdrukkelijk gesproken wordt over zijn koninkrijk. Want er staat dan, doch hij zal, vers 4 halverwege, hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn de lippen zal de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn, enzovoorts. En er wordt gesproken over het koninkrijk. Maar voor het zover is, lezen wij over de Messias, dat op hem zal zijn de geest des Heren, oftewel de verborgen dingen des Heren. En er wordt grote nadruk op gelegd, want het woord geest wordt dus nog 3 keer herhaald, zodat er grote nadruk op komt te liggen. Waarmee dus gezegd wordt dat het in verband met die Messias aanvankelijk of eerst gaat over geestelijke en dus onzienlijke, dus verborgen dingen die in het hart van de mens niet zijn opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En waaruit bestaan die geestelijke dingen dan? Nou, uit wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vrezen des Heren. Waar hebben we het dan over? Over de kennis van Christus, over het woord van Christus, over het woord wat voortgebracht werd in Nop. Dan hebben we het dus inderdaad over de tijd of de roeping van de gemeente. Dan hebben we dus gewoon over de verborgenheid, de geest, de verborgenheid van het koninkrijk. Nog anders gezegd, dat reisje uit de afgehouwen tronk van de eeuwige, van Isaïe. Dat is de Messias die zou komen. En ik heb gezegd, het spreekt over Paas, het spreekt over een opstanding. Maar wat komt er eerst na de opstanding van Christus? Wel, eerst het verborgen koninkrijk, de roeping van de gemeente. Kortom, eerst ploni almoni, eerst die eerste losten, die Israël niet lost, maar wel een erfenis heeft. De gemeente dus. Nou, daar gaat het hier om. Haal ik er nou weer te veel bij? Nee? Nee, het gaat ermee om dus dat vers 2 spreekt over de gemeente. Of althans over het verborgen koninkrijk, zo ligt het dan eigenlijk. Want deze term over wijsheid, verstand, dat zijn allemaal termen die in het Nieuwe Testament, met name in de Efezebrief bijvoorbeeld, gebruikt worden in verband met de tegenwoordige bedeling. Verlichte ogen uw verstand, zodat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Allemaal die onzienlijke dingen natuurlijk. En de geest des raads, wat is de raad Gods? Dat we moeten sterven en opstaan, enzovoorts, en gedoopt moet worden, dus eigenlijk, hè. Dat we moeten sterven en uit de dood opstaan, dat we dan de eersteling is, enzovoorts. Nee, je moet zijn positie verwerft. Dat is die raad Gods. Nou, geest des raads. De sterkte, welke sterkte? Wel, de werken der sterkte zijn de macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Ik citeer steeds dus uit hetzelfde stukje, uit Efeze 1 nu, hè? Ik hoop dat u dat merkt. Hè? Nou, daar gaat het dus om. Dat blijkt ook wel, want in vers 3 van Jesaja 11 staat, en zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Zijn rieken, zijn geur dus. Maar geur is gas en gas is geest. Kortom, het gaat weer om geestelijke dingen. Dingen die niet gezien en die niet gehoord worden, maar die wel op andere wijze waar worden genomen. En dus via de neus in dit geval. En dan kom ik toch nog in 2 Korinthe. 2 en 3. Maar het gaat om het nieuwe verbond waaronder wij leven. En daar staat, want wij zijn goden, een goede reuk van Christus. En die de reuk zijner kennis openbaar maakt in alle plaats. Dat moet ik eigenlijk even lezen, hè. Het is altijd makkelijk als je die stukjes uit je hoofd kent, maar... dat is 2 Korinthe 2, vers 14. Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. Er komt dat die handen omhoog zijn van Mozes, Aaron en Hur, weet u wel. Hur hebben we het dus nu over. En de reuk zijner kennis, nou daar hebben we het toch over. Over wijsheid en verstand en raad en sterkte en kennis en vrezen des Heren. Die de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode, een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Wel, dat zijn diegenen die bekwaam zijn, zijn degenen die door God bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes. Een paar versen verder in 2 Korinthe 2. U ziet waar het over gaat dus, hè? Dus, het hele verhaal wat ik u sta te vertellen, houdt dus in dat vers 2... van Jesaja 11 een verwijzing is naar onze tegenwoordige bedeling. Maar als men die verborgenheid niet kent en als men niet begrijpt dat het woord geest juist en vooral te maken heeft met onze bedeling, dan weet men dus met het vers niks aan te vangen en is men erg blij om het eruit te kunnen halen en om het te leggen in openbaring vanwege die 7 geesten. Daar. En zo komt het verhaal dan toch nog rond. Maar dat moet je niet doen, je moet het hier laten staan. Want het neemt hier precies zijn plaats in. Voordat het geopenbaarde koninkrijk besproken wordt, vinden we in dit vers de verwijzing naar het verborgen koninkrijk. Het is die geest des Heren die rust op Christus, maar het is die geest die ook wij ontvangen hebben, waardoor wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, dat lijkt me dan wel duidelijk. En nog even terzijde, in openbaring vinden we overigens toch een soort kortsluiting, want we vinden daar wel degelijk die 7 engelen, en in één adem genoemd met 7 kandelaren, en ook genoemd als 7 sterren, want 7 sterren zijn gewoon 7 engelen. Dat zal ik nou maar niet uitleggen, dat komt wel weer een keer. En dan blijkt dat 7 engelen of 7 sterren in verband gebracht worden met 7 gemeenten. Of met 7 brieven aan engelen der 7 gemeenten. Oftewel 7 brieven aan geesten van 7 gemeenten. En kort en goed, deze 7 brieven geven een schildering van de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. En daar zijn we er dus toch. Het blijkt dan dat de geschiedenis van het verborgen koninkrijk in verband gebracht wordt met 7 sterren, namelijk 7 engelen, namelijk 7 geesten. En zo komen we dan nog weer in deze uitdrukking hier in Jesaja 11 vers 2 terecht. Maar dat is dus niet rechtstreeks, hè, maar via een omweg. Goed, laten we bij dit hoofdstuk blijven dan. Het is dan duidelijk dat de vers 1 spreekt over de opstanding van Christus. Vers 2 spreekt over het verborgen koninkrijk. Vers 3 trouwens ook. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Dat is hetzelfde rieken als dat van Paulus in 2 Korinthe 2 dus. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Dat is heel aardig. Want laten we dan maar beginnen met deze verse in verband te brengen met onze bedeling. Daar blijkt dat wat gezien wordt en dat wat gehoord wordt totaal niet belangrijk te zijn voor de wijze waarop de Heer, de Messias, richt. En dus regeert. En om bij het laatste te beginnen, er staat hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Wij zeggen richten is rechtspreken en dat is wat de koning zou moeten doen, denken wij dan. Maar daar moet ik wel even wat aan toevoegen. Want dat begrip richten, dat wordt juist in het Oude Testament gebruikt. Niet in verband met de koningen, maar in verband met de richteren. Toch? Richteren zijn toch degene die richten? Dat wil zeggen, zij vervullen de functie van de koning, maar ze worden officieel niet als koning aangeduid. Nou, dat is een kenmerk van onze bedeling, waarin de Heer de functie van koning vervult, maar waarin hij niet officieel als koning wordt aangeduid. Vandaar dat hij ook de naam van Dan, de rechter, de richter dus, hè, want dat betekent de naam, in verband brengen met onze tegenwoordige bedeling. En wij doen dat niet alleen, de Bijbel doet dat. Dus als het staat hij zal richten, dan breng ik dat eerst en vooral in verband met onze bedeling. Geen koning, maar richter. Al moet ik er meteen bij zeggen dat richten is rechtspreken, maar rechtspreken was niet eens de verantwoordelijkheid van de koning, hoor. Want wie moest er rechtspreken? De priesters. Zo leer je nog eens wat als je alle avonden meegaat en er geen een verzuimt, hè, Ati? Ja, dan leer je nog eens wat. Het zijn de priesters die moesten rechtspreken, want dat staat in de wet. Want de priesters werden geacht het recht en dus de wet te kennen en ook voort te brengen. En als men een rechtszaak had, een twistzaak, moest men gaan tot de priesters, want die zouden rechtspreken. Vandaar dat later ook inderdaad de hoge priester, de voorzitter is van de Sanhedrin. En het Sanhedrin werd weer gevormd door, onder andere dan door de zogenaamde overpriesters. Maar er zijn priesters die rechtspreken. Zodat je maar ziet dat er iets heel, heel inconsequent zit. Normaal zou je zeggen de koning moet dat doen, de schrift zegt de priester moet dat doen. En onder het oude verbond wordt het dus inderdaad problematisch. Onder het nieuwe verbond helemaal niet. Want onder het nieuwe verbond is de koning de priester en is de priester de koning. Dus dat maakt geen verschil. Ja. Zo zit dat. Dus hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten. Dat wil dus zeggen dat hij de functie van priester vervult, eigenlijk. En dat hij koning zal zijn. Hij zal ook naar het gezicht zijn ogen en naar het gehoor zijn oren niet bestraffen. Dat betekent, en ik zei dat al, dat zijn wijze van rechtspreken, of gewoon dat de uitspraak in deze rechtszaak niet afhankelijk is van dat wat gezien of dat wat gehoord wordt. En ik moet u er meteen bij zeggen dat dat toch feitelijk dus niet van toepassing kan gebracht worden op het geopenbaarde koninkrijk. Want daar gaat het juist om de dingen die gezien en gehoord worden. Dan gaat het om of men, ik noem maar even een dwarsstaart, gaat het erom of men het merkteken van het beest al of niet heeft. Dat gaat toch om zienlijke dingen. Het gaat om of men dit of dat gedaan heeft. En indien men een van deze kleine een beker koud water heeft aangereikt, zo heb je dat mij gedaan. Dat gaat om zienlijke dingen. Het gaat om wat men gedaan heeft, op grond waarvan men geoordeeld wordt. Maar hier staat, hij zal naar het gezicht zijn er ogen niet richten en hij zal ook naar het gehoor zijn er oren niet bestraffen. Dan kun je nog altijd zeggen, ja, dat betekent dat er bij hem geen aanzien is des persoons en dat hij dus niet kijkt naar over wie hij recht spreekt, maar dat hij alleen recht spreekt over de feiten die gebeurd zijn, ongeacht over wie het gedaan heeft. Dan zeg je, dat kan wel zijn, maar dat lees ik hier dus niet. Dat is natuurlijk wel zo, dat er geen klassejustitie is dus bij God. Maar hier staat gewoon dat zijn rechtspreken niets te maken heeft met de uiterlijke dingen. Met de dingen die gezien en gehoord worden. Waarom niet? Omdat dit richten inderdaad verband houdt met de geestelijke dingen. Die worden niet gehoord en die worden niet gezien. En dat betekent dus ook dat de wijze waarop God de mens beschouwt of beoordeelt, niet afhankelijk is van wat hij is of wat hij doet of wat hij zegt enzovoorts, maar het is afhankelijk van wat hij gelooft. Dus het heeft niet te maken met handen en voeten, maar het heeft te maken met het hart. Want God rekent de gelovige recht. Hij rechtvaardigt de gelovige. Dus hij doet recht, hij is dus aan het richten en hij richt en rechtvaardigt de gelovige. Dat is niet naar wat die gelovige gedaan heeft, of gezegd heeft, maar het heeft te maken met wat hij gelooft. Dus niet uiterlijke dingen, maar innerlijke dingen. Nou, dat hangt samen met die geest uit voorgaande vers. En zo komt hij bij vers 4. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Opvoeden betekent dat gewoon, dat bestraffen. Uiteraard zijn er termen die spreken over de gelovigen. Dat zijn de armen, dat zijn degenen die hier niet veel hebben. Dat zijn degenen die zo arm zijn dat ze hier sowieso niks te verliezen hebben. Dat zijn wij dus. En de zachtmoedigen, dat staat tegenover degene met een harde moed. En eigenlijk zijn dat degene met een hoog gemoed. Hè? Als je moed zacht is, of gemoed zacht is, kan het nooit hoog worden, want dan zakt het vanzelf weer in elkaar. Hè? Als het zacht is, hè? Dat weet je. Hè? Is dat nou plastisch voorgesteld of dit? Kun je je voorstellen? Hè? Goed, het wordt nooit hoog. Dus de zachtmoedigen zijn per definitie dus ook de nederigen. De buigzamen, degene die bereid zijn zich te onderwerpen. En uiteraard zich te onderwerpen aan het recht Gods en aan de wil van God en aan de wijsheid van God en aan de heerschappij dus ook van God. Dus hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid opvoeden. Niet bestraffen in de zin van, nou krijgen ze straf. Nee, ze worden zo opgevoed en begeleid. Doch hij zal de aarde, waarom het nou ineens aarde heet en niet meer land, ontgaat mij een beetje, maar het doet er weinig toe. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En nou gaat het dus wel degelijk over de dingen die openbaar worden in de wereld. En we krijgen nou ook de overgang van het verborgen naar het geopenbaarde koninkrijk. Want dat zachtmoedigen en armen met rechtmatigheid bestraft worden of in gerechtigheid gericht worden, dat geldt in het koninkrijk in het algemeen. Niet alleen in het verborgene, maar ook in het geopenbaarde koninkrijk. Dus daar gaan we al, hebben het al over de overgang van het een naar het ander. En hetzelfde geldt, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Laten we even blijven bij gewoon, doch hij zal de aarde slaan met de roede. Dat, wij zeggen natuurlijk, dat heeft te maken met openbaring van het koninkrijk, want er spreekt ongetwijfeld over de grote verdrukking. Dan zeg ik, dat is wel zo. Maar neem niet weg dat de toorn Gods niet alleen openbaar wordt in de dag des toorns in de toekomst. In de grote verdrukking dus, hè. Maar de toorn wordt namelijk ook geopenbaard reeds nu. Over de mens die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt volgens Romeinen 1. Oftewel, dit slaan van de aarde met de roede zijns monds, dat is al lang begonnen. Het vindt alleen zijn hoogtepunt in de volgende bedeling. En in de openbaring van het koninkrijk. Maar voor zover de Heer zelfs van zijn koningschap gebruik maakt, van zijn macht gebruik maakt, komt het tot uitdrukking in het feit dat hij de wereld heeft losgelaten. Dat klinkt wat vreemd natuurlijk. Want dan zeggen we dus eigenlijk dat hij nou, dat hij eindelijk zich de macht over de wereld verworven heeft door zijn dood en opstanding. En nu heeft hij die en dan maakt hij er geen gebruik van. Terwijl in het verleden die macht beperkt was, door de macht van Satan namelijk. En toen maakte hij van die beperkte macht wel gebruik. En dan heeft hij de volle macht in hemel en op aarde en dan maakt hij er geen gebruik van. En dan zeg ik, nee, zo is nou eenmaal, zo wordt het nou eenmaal in de Bijbel geleerd. Maar we komen dat nog wel eens tegen en dat heb ik van de week dus ook al een keer ergens aangehaald. Want zo vinden we in Hosea 4 bijvoorbeeld vermeld dat Hosea zijn vrouw voor de tweede maal koopt. Of zich verwerft dan voor de tweede maal. Hij koopt de vrouw in Hosea 3 en daarna laat hij er alleen zitten. Want dat staat daar. En het is omdat de Heer Israël zo laat zitten zonder man enzovoorts. Nadat hij dus de vrouw Israël heeft terugverworven. En nadat laat hij het los. Want dat is wat daar staat. Vele dagen staat er. En pas in de, en dat is nu zo natuurlijk. Hè? Want door de dood en opstanding heeft de Heer zich het eigendom verworven over Israël. Maar hij heeft Israël daarna losgelaten enzovoort. Zo blijft het eigendom des Heeren natuurlijk. Maar hij kijkt er niet om, laat er alleen zitten. Want pas in de toekomst, als hij hem roept, dan zal hij verschijnen. Ja, want Hosea kocht Gomer.